In Joël waren wij laatstelijk, in verband met schriftplaatsen die spreken over de toekomstige vruchtbaarheid van in ieder geval het beloofde land en wellicht van heel de wereld, waarbij we dus een beschrijving vinden van omstandigheden die geldig zijn blijkbaar in het Messiaanse Rijk. Nou ja, in Messiaanse tijd, maar dan toch de tijd waarin dat koninkrijk niet langer verborgen is. En in dat verband waren we in Joël 2, zo ongeveer vanaf vers 20, waar het een en ander geschreven wordt, ook over de vroege en de late regen, zoals het heette, en over dorsvloeren die vol zouden zijn en perskuipen. Kortom, in tegenstelling tot de hongersnood die in Joël 1 beschreven wordt en die de achtergrond is van dit Bijbelboek, daar tegenover staat de omstandigheid in de 1000 jaren, wanneer daar overvloed zou zijn. En iets dergelijks stond dan ook nog in Joël 3 vanaf vers 18. Vers 17 zegt dat de Heer op Sion zou wonen, op de berg zijner heiligheid. En dat Jeruzalem zelf een heiligheid zou zijn en vreemden zullen niet meer door haar doorgaan. En dan vers 18. En het zal te dien dagen geschieden dat de bergen van zoete wijn zullen druipen en de heuvelen van melk vlieten en alle stromen van Juda van water gaan, vol van water, zeggen de vertalers. En er zal een fontein uit het huis des Heren uitgaan en zal het dal van Sittim bewateren. Zijn dingen die inmiddels niet meer nieuw voor ons zijn, uiteraard. Maar ze beschrijven een omstandigheid die men vandaag ook zeker niet in Canaan, in het beloofde land, kent. Integendeel, daar is volstrekt gebrek aan water en daarmee ook volstrekt gebrek aan aan de vruchtbaarheid van het land, feitelijk. Zal u gedacht zijn hoeveel moeite men ervoor moet doen om het een en ander daar uit de grond te krijgen in dat land. En het is hoogst problematisch omdat de aanwezige watervoorraden steeds verder slinken. Nou ja, voorraden, het is er maar één. Het is het meer van Galilea. En voor ten behoeve van de Dode Zee is niet bruikbaar en van de Middellandse Zee ook niet. Dus je hebt alleen het meer van Galilea en dat wordt ongeveer leeggepompt. Hè. Daar zakt het water elk jaar weer een eindje. Dus ja, dat is inderdaad hoogst problematisch. Het enige probleem schijnt te zijn toch heus dat er geen regen valt. En u weet hoe dat komt. Dat komt omdat men 2000 jaar geleden de verwarming te hoog heeft laten staan en de douche te lang heeft laten lopen bij het tandenpoetsen. En wat het maar was ook alweer. Hè. Te veel auto's rondgereden. En wat dat maar was. Ja. Hoezo klimaatverandering? Nou ja. En die fontein uit het huis des Heren, vers 18, die vinden wij eveneens op andere plaatsen. In Ezechiël in elk geval, maar ook in Openbaring. Voor zover wij tenminste geneigd zijn die schriftplaatsen letterlijk te lezen. En ik zou niet weten waarom niet, dus we nemen ze ook maar letterlijk. En er wordt gesproken zelfs over dat er water vanuit de tempel zal stromen. Als bron zal stromen. Zelfs naar de Dode Zee, die daarna gezond wordt, levend wordt. Dode Zee die levend wordt. Zodanig dat de vissers hun netten zullen uitspreiden aan de oever van die zee. Dan moet er toch heel wat gebeuren, lijkt mij. Nou, waar het precies staat, weet ik zo gauw niet, mensen. Ik dacht dat het in Ezechiël beschreven stond. Maar zal ik het eens opzoeken? Proberen tenminste. Ja, ergens achterin in elk geval. Ja, 47, ik weet niet of het daar allemaal staat. Ja, daar staat wel over de rivier. Een deel stroomt naar Galilea en een ander deel stroomt naar het zuiden. Dat is vers 8, hè. Deze wateren die in het ontspringen onder de dorpel van het huis des heren. Dat is vers 1 waar dat staat. Er vloten wateren uit van onder de dorpel van het huis des heren. Want het voorste deel van het huis des heren was in het oosten. En de wateren daalden af van onderen uit de rechterzijde des huizes van het zuiden des altaars. En dan wordt dan beschreven hoe daar een rivier ontstaat die naar het oosten uitging, vers 3. Dan vloeit die rivier dus naar beneden de Araba in, hè? Dat is het Jordaandal. En dan worden die wateren steeds dieper, zoals het bekende lied ook beschrijft. Van de, wat het maar was. Dat is een of andere spiritual van, hè. Maar goed. En het water wordt steeds dieper, zodanig dat men er niet meer door kan gaan. En dan, dan staat er in vers 7, als ik wederkeerde ziet, zo was er aan de oever der beek zeer veel geboomte van deze en van gene zijde. Openbaring spreekt over het geboomte des levens. Boom des levens. Vers 8, toen zeide hij tot mij, deze wateren vlieten uit naar het voorste Galilea en dalen af in het vlakke veld, de Araba dus. Het vlakke veld is de Araba, hè? Het Jordaandal. Daarna komen zij in de zee. En de zee uitgebracht zijnde, zo worden de wateren gezond. Zodat op een of andere manier die wateren de zee inlopen en er ook weer uit. Zodat de zee doorgespoeld wordt, schoongemaakt wordt. Op de wijze waar ook de Augiostal eenmaal gereinigd werd. Maar toen maar weer. Ja, het zal geschieden dat alle levende ziel die er wemelt overal waarheen een der twee beken zal komen leven zal. En er zal zeer veel vis zijn, omdat deze wateren daarheen zullen gekomen zijn en ze zullen gezond worden. En het zal leven alles waarheen deze beek zal komen. Ook zal het geschieden dat er vissers aan dezelfde zullen staan van Engedi. Nou ja, dat is echt bij de Dode Zee, hè, Engedi. Dat weet iedereen, hè? Ja. Tot en Echleem toe, daar zullen plaatsen zijn tot uitspreiding der netten. Haar vis zal naar zijn aard wezen als de vis van de grote zee zeer menigvuldig. Doch haar modderige plaatsen en haar moerassen zullen niet gezond worden. Zij zijn tot zout overgegeven. Dat is een herinnering aan het verleden dan, hè? Ooit was het zout, maar nu is het zoet. Aan de beek nu aan haar oever zal van deze en van gene zijde opgaan allerlei spijsgeboomte, welks blad niet zal afvallen, noch de vrucht daarvan vergaan. In zijn maanden zal het nieuwe vruchten voortbrengen. Het idee is dus alle maanden van het jaar door. Want zijn wateren vlieten uit het heiligdom en zijn vrucht zal zijn tot spijzen en zijn blad tot heling. Bladeren zouden zijn tot genezing der heidenen, staat in Openbaring 22, over het geboomte des levens. En die term staat hier wel niet, maar ja, daar gaat het dus blijkbaar toch om. Ja. Nou ja, en dan weer terug naar Joël 3. En alle stromen van Juda zullen vol water gaan. Je kunt je niet voorstellen welke stromen dat nu zijn. Nou ja, die stromen zijn er niet. En er zal een fontein uit het huis des heren uitgaan en zal het dal van Sittim bewateren. Egypte zal tot verwoesting worden, Edom zal worden tot woeste wildernis, om het geweld gedaan aan de kinderen van Juda, in welke land ze onschuldig bloed vergroot hebben. Maar Juda zal blijven in eeuwigheid en Jeruzalem van geslacht tot geslacht. En ik zal hun lieder bloed reinigen dat ik niet gereinigd had. En de Heere zal wonen op Sion. En daarmee ben je weer terug in vers 17. Kortom, het land wordt veranderd. In elk geval zei ik, dat land, dat wil zeggen het beloofde land. En hoe dat zit in de rest van de wereld, dat zou ik u zo niet kunnen vertellen. Want dat vind ik niet, heb ik niet beschreven gevonden. Nog meer van deze uitspraken vinden wij in Amos 9, vers 13. Ziet de dagen komen, spreekt de heer, dat de ploeger de maaier en de duiventreder de zaadzaaier genaken zal. Dat wil zeggen, zal tegenkomen. Dat de ploeger de maaier zal tegenkomen. Dat beschrijft eveneens de afwezigheid eigenlijk van seizoenen. Dat wil zeggen dat het hele jaar door vrucht gedragen wordt. En de bergen zullen van zoete wijn druipen en al de heuvelen zullen smelten. Van melkvlieten heet dat. Van melkvlieten lazen wij. En nu heet het zullen smelten. Kennelijk met dezelfde betekenis. Zullen vrucht dragen. En wat van melkvlieten, dat wil zeggen dat de vee oploopt, hè, op die heuvelen. En dat in samenhang met ik zal de gevangenis van mijn volk Israël wenden. Want in Amos heet het volk Israël of Isaac. Hè? Dat weet u toch langzamerhand. Hè? Amos gaat niet over Juda. Amos gaat over Israël. Ik zal de gevangenis van mijn volk Israël wenden. Dus straks in Joël waren we uitdrukkelijk bij Juda. Maar hier zijn we uitdrukkelijk bij Israël. Ja. Ik zal de gevangenis van mijn, de ballingschap dus, van mijn volk Israël wenden. Implicerend dat zij tot geloof komen dan wel al gekomen zijn. En ze zullen de verwoeste steden herbouwen en bewonen en de wijngaarden planten, dezelfde wijn drinken. Ze zullen hoven maken. Eerder hebben we al een keer gelezen over als een hof van Eden. Of als de hof van Eden. Ze zullen hoven maken en dezelfde vrucht eten. Kortom, ik zal ze in hun land planten en ze zullen niet meer worden uitgerukt uit hun land dat ik hun lieden gegeven heb, zegt de Heer uw God. En dit in verband met Amos, waarin de ondergang van Israël, zijn de tienstammenrijk overigens, werd aangekondigd. Al 150 jaar of zoiets voor de ondergang van Juda. Maar aan datzelfde volk wordt voordat het ondergaat vermeld dat het ooit hersteld zal worden. In elk geval als de Messias komt en nog nauwkeuriger als de vervallen hut van David weder opgericht zal worden. Want dat zijn de woorden waarmee dit alles samenhangt in vers 11. Het idee is dat Israël verstrooid zal worden. Onder de heidenen, vers 9. Nou ja, daar gaan alle voorgaande hoofdstukken over, hoor. Maar daar staat dat, ik zal het huis Israëls, dus niet het huis van Juda. Misschien ook, maar daar gaat het niet over. Ik zal het huis Israëls onder al de heidenen schudden, gelijk als zaad geschud wordt in een zeef. En niet één korreltje, steentje, vooruit. Met het woordenboek in de hand vertaald, denk ik wel eens. En dan kom je bij steentje uit. Ja. Ja. En niet één korreltje of steentje zal er ter aarde vallen. Dat komt omdat men vanwege dat woord zaad. Kijk, dat is nou een eigenaardig taalkundig verschijnsel. Hè? Het idee is namelijk dat de Israël zal geschud worden als in een zeef. Staat er. En toen hebben de vertalers het woord zaad ingevuld. En nou zit je ermee, er zal niet één steentje ter aarde vallen. Dus nieuwere vertalingen hebben dan ook gewoon geen korreltje. Maar het punt is nou juist dat het woord zaad is weggelaten. Ook al moet je daaraan denken, aan dat beeld bijvoorbeeld. Maar het woord zaad is weggelaten, zodat je gewoon kunt blijven vertalen met een steentje. Want je kan nog wat anders zeven dan alleen zaad. Je kan ook aardappels zeven. Opgroten toch? In eieren en wat het maar was. Ja. Niet één steentje. En een steentje is een zoontje. Hè? Dat weet u. Hè? Ja, daar heeft het mee van doen. Eben is een steen, maar het hangt samen met ben, namelijk het bouwen, want dat doet men met stenen, bouwstenen. En ben is weer hetzelfde als zoon, dus daar gaat het eigenlijk over. Hè? Nou ja. Niet één steentje zal ter aarde vallen, zal verloren gaan. Alle zondaars mijn volk zullen door het zwaard sterven, die daar zeggen het kwaad zal tot ons niet genaken, nog ons voorkomen. Maar niettemin, er zijn er toch bij die tot geloof komen, blijkbaar. En daar gaat het volgende gedeelte dan over. Eindigend met, ik zal, vers 14, ik zal de gevangenis van mijn volk Israël wenden. Dat wil zeggen, het zou pak een beetje, 2.500 jaar en langer onder de heidenen verkeren. Daar komt het toch neer. En dan denk je, nou is alles weg. Maar het is niet alles weg, het wordt gezeefd daar en dan is het er toch. Enzovoorts. En daarna is het wel aardig dat het herstel van die 10 stammen, of van het 10 stammenrijk, of hoe je dat maar zeggen moet, het herstel van Israël dus feitelijk samenhangt met het herstel van de troon van David. Te dien dagen, ik lees vers 11, hè. Te dien dagen, dat zijn we nu al zo vaak tegengekomen, dat weet u langzamerhand, dat slaat tot messiaanse tijd. Wanneer dan ook maar. Ik bedoel, het kan op alles slaan sinds de opstanding van Christus. Maar het heeft van doen op het werk van de Messias. Te dien dagen zal ik, dat wil zeggen ooit in de toekomst, zal ik, als de Messias komt, zal ik de vervallen hut van David weder oprichten. Niet zal ik de hut van David, of zal ik weer een hut van David neerzetten. Ook niet voor de Calvinistische variant, ik zal de hut van David weer terugbrengen. Uit de hemel naar de aarde, dat is de Calvinistische variant. Of ik zal opnieuw een hut van David bouwen. Dat is de meest gebruikelijke trouwens, die laatste. Nee, ik zal de vervallen hut van David weder oprichten. De vervallen hut van David. Nou ja, het betekent, kijk, het kan niet betekenen dat de Heer een vervallen hut van David zal bouwen, zodat er daarna weer een vervallen hut van David staat. Moet ik die herhalen of heb je hem in één keer? Wat zal ik nou, er is hier niks, wat zal ik eens gaan bouwen? Ach, laat ik eens een vervallen hut van David. Dat niet, hè? Dat begrijpt u dat het dat niet is. Dus kan het alleen nog maar betekenen dat er een vervallen hut van David is. En dat die hersteld zou worden. Dat zit in de volgende zin, de parallele zin. Ik zal haar reten vertuinen. Waar je in vredesnaam die woorden vandaan haalt. Maar goed. Reten zijn keren, scheuren en vertuinen is hetzelfde als omtuinen. Dat wil zeggen iets dichtmaken, iets afsluiten. Een tuin eromheen. Hè? Ja. Kortom, het is het herstel van iets dat er nog is. Je kan hoog springen, je kan laag springen, je kan nog zo protesteren. Maakt mij niks uit, dit is wat de Bijbel zegt. Dat wil zeggen, ik zeg het oneerbiedig, maar dat komt, dat is niet omdat ik het zo bedoel, maar om er afstand van te nemen. Hè. Om niet al te zeer emotioneel betrokken te raken in wat er beschreven wordt, want dat vertroebelt je ogen. Als je emotioneel wordt, krijg je troebele ogen, zuster. Ja, dus vandaar dat ik dan soms die afstand neem en zeg, het ding moet nog ergens wezen. Vervallen en wel, maar niettemin, er moet ergens zijn. En hij gaat hersteld worden. En wat aan haar is afgebroken, staat er. Kortom, er is niet zoveel van over, maar er is nog wat van over. Dat zal ik weder oprichten. Waarbij je moet bedenken dat het niet gaat om een letterlijk paleis. Want het is er überhaupt niet. En dus gaat het om het huis van David gewoon. Hè. Dat huis van David dat u kent uit 2 Samuel 7. De Heer zou voor David een huis bouwen. Dat was niet zijn paleis. Dat was zijn huis, zijn familie. Zijn koninklijk huis, om zo te zeggen. Dat moet dus nog ergens wezen. En dit zeg ik heel onderkoeld. Ik herinner me heus wel dat ik tientallen jaren geleden wel eens gezegd heb dat voor zover wij weten er geen afstammelingen van David zijn. Althans niet aanwijsbaar. Dat heb ik wel eens gezegd. Dat moet ook op een vergissing berusten. Want sinds mensenheugen is, weet ik ook, ken ik ook het verhaal. En ik heb het ook altijd geloofd trouwens. Dat in elk geval het Britse vorstenhuis van David afstand. Maar alle Europese vorstenhuizen feitelijk. Dus soms spreekt men zich of denkt men niet ver genoeg na. Maar achteraf ben ik er diep van onder de indruk hoe makkelijk die dingen aantoonbaar zijn, die ik nu zeg. Dus die afstamming van de... Ja, je hebt er wel werk aan. Dat hoef je mij niet te vertellen. Ik heb er wel werk aan, maar het is niet moeilijk. Het is zo terug te vinden. Met tamelijk groot gemak, eigenlijk ook. Het is er nog steeds, maar het zal opgebouwd worden. Dat wil zeggen, het is in vervallen staat. Dat kan niet anders, dat moet ook wel zo wezen. Omdat het van tevoren beloofd is, van als het, van voordat er zo'n Davidisch huis bestond, is beloofd dat het altijd zal blijven. En dat zijn Bijbelse uitspraken. En dan moet je niet met theologie aankomen. Bij mij ook niet met geschiedenis of overlevering of wat dan ook die het tegendeel beweert. Want daar geloof ik dan toch niet in. Als de Bijbel dit zo zegt, dan staat het in de Bijbel. Dan is het zo, dan doe je er goed aan eventueel om het na te zoeken. Dat kun je doen. Maar het is wat de Bijbel leert. En het zal alsnog gebouwd worden. Als de dagen van ouds. Dat woordje in had ik er liever ook niet bij gehad, hoor. Als in de dagen van ouds. Ik weet niet hoe genuanceerd u die dingen leest. Hoe taalgevoelig u bent. Maar als ik lees als in de dagen van ouds, dan wekt het de indruk alsof het in vroegere tijden gebouwd werd. Daarna een poos weer niet meer. En dat het nu opnieuw gebouwd gaat worden. En misschien kun je het zo zeggen. Maar als je het woordje in weglaat, dan staat er gewoon als de dagen van ouds. En dat is een veel algemenere term. Het suggereert namelijk dat het toch in de loop der tijd enigszins in stand gehouden is geworden. Niet alleen maar tot een moment lang geleden en toen niet meer. Maar alle dagen, tot aan de dagen van de wederkomst van Christus, wanneer het definitief hersteld zal worden. En herstel van het huis van David moet, als u mij vraagt, maar dit is makkelijk praten, ik weet het, ik geef het meteen toe. Het moet, als u mij vraagt, inhouden dat het dan dus hersteld wordt in Jeruzalem. Omdat het daar thuis hoort, dat huis van David. Dat is de oorsprong, daar is het oorspronkelijk gebouwd, om zo te zeggen. Daar is het verdwenen ter gelegenheid van de verwoesting van Jeruzalem en de Babylonische ballingschap en wat het maar was. Dan is het ergens anders heen gegaan. Maar als het hersteld moet worden tot volledig bouwwerk, zal ik maar zeggen, dan moet het dus daar terugkeren. Logischerwijze. En ik zeg, dit is makkelijk praten, omdat wij natuurlijk nogal wat schriftplaatsen hebben waarin dat letterlijk staat dat het in Jeruzalem zal zijn. En dat van Jeruzalem alsnog de wet zal uitgaan. En dat het de hoofdstad zal zijn van het Messiaanse Rijk. En dat het de stad is van de grote koning. Zijn de Messias en zo verder. Dus dat is makkelijk genoeg. Daar moet het ooit een keer weer gezet worden. En voor degenen die vol willen houden dat de troon van David nu in Jeruzalem staat, nu in de hemel staat en in de toekomst alsnog in Jeruzalem, moet ik u zeggen, dat kan je toch onmogelijk een wederopricht of een herbouw noemen van een ruïne. Want dan betekent het dat het huis van David in de hemel een ruïne is. Ja, sorry, maar... Maar er zijn er, en ik kom ze regelmatig tegen, er zijn er die dat echt geloven. En dat, ja, dat is gewoon Calvinistische leer, dit. Dat was de truc. Ja, ik zeg het weer zo oneerbiedig, mensen. Maar dat is een... dat is een leer die is uitgevonden om toch een antwoord te geven op de problematiek die ontstaat door aan de ene kant de profetie over de continuering van Davidisch koningshuis en anderzijds dat het er toch niet is hier. Althans, men ziet het niet. En dan schrijft men het toe aan de Heer dat hij is koning en hij heeft een troon. En hij is een zoon van David, dus is het een troon van David. En hij heeft een troon in de hemel, dus staat de troon van David in de hemel. Nou klopt dat niet, want het is niet de troon van David. Dat is de troon van een andere vader van de Heer Jezus. Ja, zijn hemelse vader, om zo te zeggen. Bovendien zit je dan nog altijd met, heb je het probleem niet opgelost? Dat is het nou juist. Het is, daarom zeg ik ook truc. Ik heb er niet zoveel respect voor. Het is een smoes. Want dan zit je nog altijd met de periode vanaf de ondergang van Jeruzalem tot aan de komst van de Heer Jezus. Dat wil zeggen sinds Jechonia, sinds Salatiel dan, vooruit. Sinds de Babylonische ballingschap tot aan de komst van de Heer Jezus. Waar was die troon toen dan? Die was er ook niet. En daarvan kun je niet beweren dat hij in de hemel stond. Dan blijf je alleen zitten met dat je wel erfgenamen hebt van de troon. Maar die troon was er dan toch heus niet. Dus dan moet je dat probleem nog oplossen. De Heer heeft een troon van zijn hemelse vader, langs vaderskant om zo te zeggen. En hij heeft een troon langs moederskant. Dan wel langs de kant van zijn wettige vader, maar dat is hetzelfde. En die laatste is van David. En die slingert een beetje rond hier op aarde. Dan zeg ik het weer heel oneerbiedig. Maar goed, zo erg was het nou ook weer niet. Hij is goed bij te houden overigens. Maar vooruit maar weer. Hè. Er zitten ook nog wel wat haken en ogen aan. Maar het gaat er maar om dat God zijn beloften gestand doet. En als het één keer zover is, dan moet je opletten hoe leuk de combinatie hier is. Want daarom ging ik er eigenlijk op in. De combinatie is hier leuk. Het gaat over Israël. En Israël zal hersteld worden in verband met de troon van David. Maar de troon van David was een troon, nou ja, de langste tijd over Juda en niet over Israël, toch? In de Bijbelse geschiedenis, althans. Maar als die hersteld wordt, compleet, dan moet het zijn in Jeruzalem. En dan zal het volk verzameld worden. Heb je dat nog, maar neemt niet weg dat hij onderweg vervallen is. En wel degelijk in directe relatie staat tot Israël. Niet dat ik dat hierin wil lezen in dit schriftgedeelte. Maar het is toch opmerkelijk dat het hele Bijbelboek, misschien moet je een fijnproever zijn of weet ik veel, of een derde zintuig hebben. Ik weet het niet, maar het hele boek gaat over Israël. En als dan over zegening over Israël gesproken gaat worden, dan gaat het over een troon van David. Nog een vervallen troon ook. Maar het past heel aardig in wat wij ervan kunnen weten, uit andere delen van de schrift overigens. Namelijk dat die vervallen troon vervallen en wel degelijk gecontinueerd zou worden bij Israël. Nou ja, oorspronkelijk niet zo heel erg vervallen, behalve dan vervallen uit Jeruzalem. Dat wil zeggen daaruit verdwenen, maar niettemin prominent aanwezig. En tegen dat de Messias komt, dan zou die nogal vervallen zijn in elk geval. He? Nou ja, en de aardigheid is dan dat in dat dit schriftgedeelte, dat is dan wat aangehaald wordt in Handelingen hoofdstuk 15. Dat is dus een schriftplaats die, nou ja, die erg te lijden gehad heeft, hè, in de loop van de geschiedenis. Ik wijs daar altijd op. Ik kan het ook niet helpen dat juist die cruciale schriftplaatsen, juist die schriftplaatsen die eruit springen, om zo te zeggen, en wat mij betreft ook zo duidelijk zijn, dat juist die zoveel geleden hebben aan de schriftkritiek. Hè? Omdat men het domweg niet gelooft. Maar dat is het verhaal van Jacobus, toch een James, die het heeft over dat Simeon, vers 14, ooit eens een keer verhaald heeft dat God eerst de heidenen zou bezoeken om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En het commentaar van Jacobus hier is: hiermee stemmen overeen de woorden der profeten. Let op het meervoud. Hij citeert er maar één, maar hij zegt het woorden der profeten. Dat kun je meteen wegredeneren, hoor. En zeggen, nou ja, hij citeert het uit Amos, maar het maakt deel uit van het boek der profeten. Want hij is op zijn minst één van de kleine profeten. En in dat boek der profeten, waaronder Amos, staat dit dan. Heb je dat? Zo kun je dat wegredeneren. Maar ik houd het erop dat dezelfde gedachte wel degelijk bij andere profeten dan Amos ook gelezen kan worden. Dat lijkt mij de meest voor de hand liggende wijze van lezen van dit vers. Hiermee stemmen overeen de woorden der profeten, gelijk geschreven is bijvoorbeeld Amos. Na deze, nou stond dat er niet, er stond te dien dagen. Maar te dien dagen wil zeggen niet deze dagen en dus na deze dagen. Dat staat er dus wel. Heb je dat? Het zijn andere woorden, maar ze zeggen hetzelfde. Te dien dagen, niet deze dagen. Te dien dagen, na deze dus, zal ik wederkeren en wederopbouwen. De tabernakel van David die vervallen is en hetgeen daarvan verbroken is, wederopbouwen. Kortom, ik zal dezelfde wederoprichten. Dat zal dus niet zijn in de dagen van deze James, deze Jacobus, maar pas in de dagen van de wederkomst van Christus. Wanneer dat ook zijn mogen. Ik wijs er ook maar op dat je hier bepaald niet de conclusie uit kunt trekken dat Jacobus van gedachten was dat dat binnen afzienbare tijd zou gebeuren. Iets dat de apostelen nogal eens in de schoenen geschoven wordt. Dat ze dachten dat in hun dagen, binnen afzienbare tijd, dus de wederkomst van Christus zou plaatsvinden. Maar dat berust ook op een misverstand. En hieruit zou moet je de conclusie trekken dat hij dat helemaal niet verwachtte, dat het pas in de toekomst, kennelijk in de verre toekomst, zou gebeuren. In afwachting daarvan moesten er hele andere dingen gebeuren. En daar gaat het hoofdstuk vervolgens over. Maar de herbouw, hij ontleent dit aan Amos, hetgeen toch weer niet zo voor de hand lag, omdat Amos gaat over Israël, over de 10 stammen van Israël, primair. Heb je dat nog? Je bent het je niet bewust, maar hier langs deze schriftverwijzing kom je wel degelijk bij de 10 stammen van Israël terecht. Ik vind hem wel aardig, hoor. Dat gebeurt vaker dan ik ooit voor mogelijk had gehouden. Maar hier gebeurt het ook dus eigenlijk. Maar eerst een volk uit de heidenen voor zijn naam. En nou ja, er zijn er die onder dat volk uit de heidenen, vers 14, verstaan nog steeds Israël. Terwijl wij zeggen, het is de gemeente. En het ligt dicht tegen elkaar aan, moet ik u zeggen. Het lijkt op elkaar, dus je kan het verwisselen. Maar een eenvoudige ziel die dit leest, kan het niet verwisselen. En daar reken ik mezelf altijd toe. Dat wil zeggen, voordat die troon van David hersteld wordt, roept God zich uit de heidenen een volk voor zijn naam. En dat volk is uiteraard de gemeente. Dat is wat in onze dagen gebeurt. En voor zover hij het verzamelt, hoewel dat woord er niet staat, overigens. Maar hoewel voor zover hij het verzamelt, is het dan toch niet in Kanaan, maar in de hemel. En voor zover het in Kanaan zal doen, is het pas in de dagen dat die vervallen hut van David hersteld zal worden, want dat staat in Hosea. Ja. Maar goed, er staat dus wel het een en ander op het programma. Maar in verband met die gebeurtenissen lezen wij opnieuw Amos hoofdstuk 9. Herstel dus van Davidische troon, Davidische huis, om zo te zeggen. Dat wil zeggen een koninklijk huis met een koninkrijk en al wat erbij hoort. Degene die dan op die troon komt, dat weten wij, dat is uiteraard de Heer Jezus Christus. Uit het huis en geslacht van David, niet omdat er geen anderen zijn uit het huis en geslacht van David, maar omdat hij geacht wordt de hoogste rechten te hebben. Vandaar dat er staat dat God die troon zal geven dan aan degene die daarop recht heeft. met woorden uit Ezechiël 21. Hetgeen ook aardig is, omdat naast Amos Ezechiël de grote profeet is, die inderdaad specifiek spreekt over de 10 stammen van Israël en niet zozeer over de 2. Nou ja, en in dat verband wordt dan meteen aangekondigd de verandering van in ieder geval de klimatologische omstandigheden in Kanaan, in het beloofde land. En daar gaat het maar om. Ik weet niet of ik het er al eerder over gehad heb. De vraag zou kunnen opduiken of al die mensen eigenlijk wel in dat land passen. Als het dan zo'n groot volk zou zijn, nou dan moet ik eerst zeggen, nou ja, dat lees ik niet in de eerste plaats. In de eerste plaats lees ik over een overblijfsel. Het is wel heel het volk, maar dan toch een overblijfsel. Dus hoeveel dat er zijn, heb ik geen idee van. Ik heb wel het idee dat het er waarschijnlijk wel in past. Maar wie ben ik om dat uit te maken? Maar als het zich dan in de 1000 jaren ook nog vermenigvuldigt, en als het dat net zo sterk doet, als het net zo vruchtbaar wordt als het land waarop men leeft, valt te vrezen dat ze te weinig levensruimte daar hebben, zoals in het verleden, zodat je je toch afvraagt of ze niet ook een plekje hebben ergens dan elders in de wereld. En dat verwacht ik eigenlijk wel. Zoals ik, maar ik zeg ik, niet uit hoogmoed, maar uit bescheidenheid. Dat is wat ik me erbij voorstel. Ik lees in Ezechiël over de verdeling van het land onder de stammen van Israël. Ook in de 40 hoofdstukken van Ezechiël. En ik denk dat in het algemeen een afvaardiging, een vertegenwoordiging van Israël, van alle stammen van Israël, in het beloofde land woont, in het gebied dat daar ook aan die stammen wordt toegewezen. Maar dat ik waarschijnlijk, en zeker op den duur, het grootste gedeelte van zo'n stam elders in de wereld leeft. Bovendien, als de hele wereld een Israëlitisch wereldrijk is, mag je toch aannemen dat er over heel de wereld Israëlieten zijn betrokken in de besturing van de diverse landen en volkeren die er dan zijn. Populair gezegd, allemaal ambtenaren in al die landen. Israëlitische ambtenaren. Nou ja, weet ik veel hoe je ze noemen moet, maar zoiets. Dus dat is wat ik eigenlijk denk. En of ze ooit allemaal verzameld worden in Israël, ja, waarom niet? Eerst thuiskomen en dan een opdracht krijgen en uitgezonden worden in de wereld. Dat is ongeveer wat ik me erbij voorstel. Dus wel degelijk eerst een terugkeer, zich melden in het beloofde land enzovoort. Maar van daaruit weer de wijde wereld in, zoals het van oudsher ook de bedoeling was met Israël. En anders zou ik niet weten hoe je al dat volk in dat land moet krijgen. Ik kan er nog een paar bedenken. Je kunt de woestijnen erbij rekenen. Naar het oosten toe in Jordanië, dan gewoon heel eind weg. En die kan je dan ook nog vruchtbaar maken. Maar ja, alles bij elkaar blijft het toch maar een klein landje dan, in vergelijking met wat het vandaag ter beschikking heeft, in het algemeen gesproken. Ja. Goed, dit was Amos 9. Dan hebben wij nog Haggai. Dat is voor mij een beetje hachelijk, eigenlijk. En ik bedoel niet feestelijk, want hachelijk betekent eigenlijk feestelijk, hè? Althans via het Hebreeuws. Haggai betekent mijn feest. En er is daar feest, want het heeft van doen met de herbouw van de tempel na de Babylonische ballingschap. Er worden enige data genoemd. En dat het voor mij hachelijk is, dat is gewoon omdat ik hoop dat ik er niet op in hoef te gaan of wat die data precies zijn. Want ja, oké. Nee, dat kan ik wel een keer doen, maar dat vereist enige voorbereiding mijnerzijds. Want data spelen hier een belangrijke rol. Maar tegelijkertijd, die data met betrekking tot de herbouw van de tempel, die worden gebruikt als aanleiding voor de diverse profetieën, die dan natuurlijk betrekking hebben op een definitieve herbouw van de tempel in de toekomst, zijnde in de 1000 jaren, blijkbaar. En dat alles vanwege de overeenkomsten, maar ook vanwege het verschil. De overeenkomst is dat bij de terugverzameling van Israël, hier onder in de dagen van Haggai wordt de tempel herbouwd, zoals eenmaal in de terugverzameling van Israël in Messiaanse tijd, niet onder Zerubabel, maar onder zijn laatste erfgenaam, de Heer Jezus Christus, dan in die dagen zal alsnog de tempel in Jeruzalem gebouwd worden, zoals beschreven in Ezechiël. Ik zeg het enigszins vragenderwijs, of met een vragende ondertoon. Maar ja, zo'n tempel zou er dan toch in ieder geval moeten komen. Al valt het me altijd erg moeilijk om aan de hand van de beschrijving in Ezechiël te komen tot een constructietekening. Al was het maar een ruwe, zoals dat lukt me niet. Maar het zal wel gebrek zijn aan mijn opleiding. Dus daar laat ik het dan maar bij. Het is een hobby van velen geweest in de loop der eeuwen om dat te doen. En er komen de meest vreemde bouwwerken uit. Zodat ik achteraf denk, kijk, zij kunnen het ook niet. En dat zijn dan ingenieurs vaak, architecten. Ik heb er nog wel tekeningen van thuis. Dat is mijn hobby wel. Ik verzamel die tekeningen. Dus ik heb er wel een paar. Maar ze zijn allemaal verschillend. Dus toe maar. Ik weet het eigenlijk ook niet. Maar het zal gebeuren. Het is de overeenkomst. Wat toen gebeurde, zal in de toekomst ook gebeuren. Er is ook een duidelijke tegenstelling. Want het volk in het algemeen hier in deze dagen is zeer teleurgesteld. En dat komt omdat het ook niet de definitieve terugkeer uit ballingschap was. En dus ook niet de tijd van de Messiaanse zegeningen. En om nou te zeggen dat het volk in geloof terugkeerde, ik heb dat nooit durven beweren. Daar zullen gelovigen bij geweest zijn, maar of dat voor iedereen gold, dat waag ik te betwijfelen. Dat is één, en dat is nog voorzichtig uitgedrukt, omdat aan de andere kant de Bijbel nergens positief is over een godsdienstige situatie of houding, of wat, hoe je dat maar noemen moet. Over een zogenaamde dienst aan de Heer. Onder het judaïsme, dat toen nog splinternieuw was, nagelnieuw, zojuist ontwikkeld in Babel en van daaruit medegenomen naar Jeruzalem, te vrezen valt dat de terugkeer uit Babel naar Jeruzalem in hoge mate, hoe zeg je dat, aangemoedigd werd vanuit de Joodse religie die men in Babel had ontwikkeld. En dat was een religie met allerlei afwijkingen van de Mozaïsche wet, zoals het is te deze dagen, met als verklaring dan wel als excuus dat men die Mozaïsche wet nou eenmaal niet volgens de letter kan houden, omdat dat veronderstelt dat men een tempel heeft. Of op zijn minst een tabernakel dan natuurlijk, want die tempel heeft men ook niet altijd gehad. Met andere woorden, er is wat voor te zeggen om terug te keren naar Jeruzalem. Misschien krijgt men daar de gelegenheid om de tempel te bouwen en daarmee de Joodse religie alsnog wat steviger basis te geven, zal ik maar zeggen. En ik denk dat dat gebeurd is. Ik denk dat het juist de meest orthodox, als je op zo'n korte termijn over het orthodox kunt spreken, dat de meest orthodoxen onder het judaïsme geweest zijn die zich gemeld hebben alsnog in Jeruzalem voor de herbouw van iets Joods daar en in ieder geval de herbouw van een Joodse tempel. Het viel hen echter wel tegen. En zo is het maar net. Maar ja, toen de heer later verscheen, dat is dan wel weer enige eeuwen later, onder ditzelfde volk, en met die tempel, die inmiddels trouwens al heel degelijk gerestaureerd was, om niet te zeggen uitgebreid was, toen viel het de heer zelf ook tegen. Als je het zo zeggen kunt tenminste. Hij had er geen goed woord voor over. En ik kon er zelfs niet goed tegen dat men hem de gebouwen van de tempel liet zien. Weet u nog? Hij zei iets als breek hem maar af. Hetgeen in zijn proces nog tegen hem gebruikt werd. Toch? Hij zei nog meer dan breek hem maar af. Dat zo zei hij trouwens ook niet. Maar zo hebben ze het wel opgevat of althans uitgelegd. Misschien verbarst het, oké. Maar de heer zei dan toch, hier zal niet steen op steen gelaten worden. En daar gaat het maar om. Dus inderdaad niet positief. Maar niettemin, die situatie hier in Achie is aanleiding tot profetieën over de toekomst. Waarover niet veel gezegd wordt trouwens, inhoudelijk in die profetieën. Maar kennelijk hangt het samen met de terugkeer uit de, wat men noemt de Edomitische ballingschap, want zo noemt men dat onder de Joden tot vandaag. Ik weet niet waarom. Kan me ook niks schelen trouwens. Men noemt het zo. Maar het is de terugkeer uit de tegenwoordige ballingschap en uitlopend op het herstel van inderdaad een tempel. Maar ja, dat is pas na de 70ste week van Daniël dan. Hè? In de wederkomst van Christus. En in dat verband lezen wij. Eigenlijk is er een wat uitgebreid verhaal. Dat loopt ongeveer vanaf vers 17 of zo. Waar met ingewikkelde woorden gezegd wordt dat de opbrengst van het land dan toch tekort schoot. En ik weet het wel, je kan dat overdrachtelijk nemen en ik denk ook dat je dat doen moet. Maar ik zou het ook maar gewoon letterlijk nemen, want dat is heel dikwijls zo met die profetieën. En dan wordt het dus, eer die dingen geschieden, kwam iemand tot de korenhoop van 20 maten. Maar ja, er waren er maar 10. Ik bedoel, je komt bij de hooiberg en die zit maar half vol. Zoiets. Er had meer moeten zijn, er is ook op meer gerekend eigenlijk, maar het is te weinig. En komen er tot de wijnbak om 50 maten van de pers te scheppen, maar er waren er maar 20. Dat is gewoon niet genoeg. Ja. Ik sloeg jullie met brandkoren, met honingdouw en met hagel. Allemaal ziekten zijn dat van de landbouwproducten. Al het werk uw handen en gij keerdet u niet tot mij, spreekt de Heer. De Heer zegt, ik deed het. Ik bracht die honger, het gebrek. Maar in plaats van dat het zich keerde tot degene die het geslagen heeft, keerde het zich steeds verder van de Heer af. Dit waren woorden uit Jesaja. Dit volk keert zich niet tot dien die het slaat. En dus blijft zijn hand uitgestrekt. Ja. Stel er toch uw hart op van deze dag af en opwaarts, vers 19, van de 24e dag der 9e maand. Komt goed uit, dan is het net. Chanukka. En, hè? Ja, de 24e van de 9e maand is Chanukka. Bij de Joden. Alleen Chanukka was hier nog niet uitgevonden. Want het is de herinnering aan de herinwijding van deze tempel. Nadat hij ontheiligd was geworden in de dagen van Antiochus Epiphanes. Hier ben je ongeveer 500 voor Christus, iets meer, maar doet er nou niet toe. En Epiphanes, de Antiochus, dat was 170 voor Christus. Dus dat was eeuwen later. Heb je dat nog? En waarschijnlijk heeft men de herinwijding van de tempel gepland op deze datum uit Haggai. Die stond nog open. Als optionele feestdag, niet waar? Zo is het gegaan, ja. Maar goed. Van de dag af als het fundament aan de tempel des Heren is gelegd geworden, stel er uw hart op. De dag van het leggen van het fundament. Die hebben ze gekozen voor de herinwijding van de tempel. En dat vieren ze nu nog, Chanukka-feest. Maar het komt uit Achi hoofdstuk 2. En meer gaan we er niet over zeggen. Is er nog zaad in de schuur? Zelfs tot de wijnstok en de vijgenboom en de granaatappelboom en de olijfboom die niet gedragen heeft, die zal ik van deze dag af zegenen. En die niet gedragen heeft, misschien slaat dat, ik denk het nou, slaat op al die dingen. De wijnstok, de vijgenboom, de granaatappelboom, de olijfboom. Ze hebben tot nog toe niet gedragen, geen vrucht gedragen. Of althans te weinig vrucht gedragen. Onvoldoende vrucht gedragen, want dat kan het ook zijn hoor. Maar de Heer zegt, ik zal ze van die dag af zegenen. En als dat letterlijk is, nou ja, dan past het in al die schriftplaatsen die we inmiddels gelezen hebben. En dat daar een geestelijke betekenis achter steekt. Ja, mensen, dat is nou eenmaal altijd zo, hè. Als ik een paar grote stappen neem, kom ik terecht bij enige ooit inleidende woorden van Quertex, ik weet niet meer in welk boek. Dat begon met, alles is symboliek. En ja, dat is nou helemaal zo. Dus ja, zeg me niet zoveel. Het gaat ook maar niet om de zegeningen, dit soort zegeningen van de boomgaard of zoiets. Het gaat om veel meer dat daaraan vastzit, uiteraard. Maar het zit nou eenmaal aan elkaar vast. En het een wordt geacht uitbeelding van het andere te zijn. Al in elk geval sinds de dagen van de uittocht uit Egypte en de intocht in Canaan. De Heer had gezegd, ik zal u zegenen, ik zal zorgen dat uw land voldoende opbrengt. Ik geef te vroeg aan de spadenregen. Ik geef in het zesde jaar zoveel opbrengst van het land dat je het zevende jaar helemaal er niks aan hoeft te doen. En al dat soort dingen meer. Maar er hebben zich nooit wat van aangetrokken. En dus gaf de Heer die zegeningen ook niet. En dat is de inleiding weer tot Joël, waar we dus mee begonnen zijn vanavond. Dat begon immers met een sprinkhanenplaag. En dus met hongersnood in het land enzovoorts. En het eindigt met wat we gelezen hebben. De Heer zal het land alsnog zegenen en zal vrucht volbrengen van maand tot maand enzovoorts. Kortom, zal overvloed brengen. Nou ja, dat geldt in verband met deze profetie uiteraard ook. En dan het eindigt met vers 22, die lees ik dan ook maar even en wat er verder volgt. Vers 22, spreek tot Zerubabel, die was de erfgenaam van de troon van David. En niet omdat hij van Zedekia afstamde of van Jechonia, want dat was absoluut niet het geval. Hij stamde van een hele andere tak van de familie, van Nathan. Leuk, hè? De troonsrechten gingen over van die tak van Salomo hier, gingen over naar de tak van zijn jongere broer Nathan. Maar buiten het Joodse volk gingen de troonsrechten van de tak van Salomo via Zedekia en zijn dochter naar de 10 stammen van Israël. En daar zijn ze inderdaad koningen geworden en daarmee gebleven. En hier, Zerubabel, niet, nooit. En van Zerubabel stamt vervolgens de Heer Jezus af, die ook nog nooit de troon van zijn vader David ontvangen heeft. En daarom moet het nog gebeuren, uiteraard in de toekomst. En dat ik hierop inga is gewoon om weer een keer te laten zien dat het niks bijzonders is dan dat zo'n tak omspringt, hè? Dat zo'n lijn min of meer stopt en verder gaat naar een andere tak. Maar de staat spreekt tot Zerubabel, de vorst van Juda, zeggende, ik zal de hemelen en de aarde bewegen, ik zal de troon der koninkrijken omkeren en verdelgen de vastigheid van de koninkrijken der heidenen. En ik zal de wagen omkeren die daarop rijden, en de paarden die daarop rijden zullen nederstorten, ieder in des anderen zwaard. En te dien dagen, spreekt de heer de Heerscharen, zal ik u nemen, o Zerubabel, gij zoon van Sealtiel, mijn knecht, spreekt de heer, en ik zal u stellen als een zegelring, want ik heb u verkoren, spreekt de heer de Heerscharen. Maar het lijkt me dat over het hoofd van Zerubabel heen gesproken wordt over de Messias. Over de heer zelf, uiteraard. Via deze erfgenaam van de troon wordt gesproken over een heel andere erfgenaam. Eén uit een andere tak, maar dat zegt niet zoveel. Maar dan aan de andere kant de ultieme opvolger wat betreft de troonsrechten. Van Zerubabel, namelijk de heer Jezus Christus zelf. Dat kan ook moeilijk anders. Het is ook aardig dat de man Zerubabel heet. Dat betekent dat hij verwekt dan wel geboren is in Babel. Maar die hele koninklijke lijn, die komt uit Babel. Alleen moet je terug via David, maar nog veel verder terug. Naar Abraham en dan verder terug. En dan ben je inderdaad in Babel. Want Abraham, en ik zeg geen nieuws, Abraham bevindt zich in de enige doorgaande genealogie die we in de Bijbel hebben, van Adam tot Christus. En dat is de koninklijke lijn, dat is de lijn van erfgenamen van de titel van Adam, van de titel zoon des mensen dus eigenlijk. En dat dringt ook altijd veel te weinig tot ons door, omdat we Abraham en Isaac zo'n beetje kennen als die mensen die een beetje in een tent de Bedouin uithingen met een kudde schapen voor de deur en of voor de tent dan enzovoort. En, maar goed, ik hoop in Woepertal daar ook het een en ander over te kunnen vertellen. Want de man was gewoon één koning. Misschien was zijn koninkrijk niet zo groot in zijn dagen, maar hij stond wel op voet van gelijkheid met alle koningen in de buurt. Dat zou je dan toch uit de Bijbelse geschiedenis op zijn minst moeten opmerken. Maar goed, ik zal me beperken. Dus we gaan maar gewoon door. Naar, Zachariah dan maar. Hè. Zachariah, we hebben nog wat. Zachariah, hoofdstuk 8, dat is allemaal uit diezelfde tijd van na de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. En in hoofdstuk 8 vinden we dan de beloofde zegeningen voor Israël. Zoals het er staat boven het hoofdstuk. Maar ja, je zou het wel met begrip moeten lezen, zo'n hoofdstuk. Bijvoorbeeld vers 3. Alzo zegt de Heere, ik ben wedergekeerd tot Sion en ik zal in het midden van Jeruzalem wonen. En Jeruzalem zal geheten worden de stad der waarheid en de berg des Heeren, der Heerscharen, zal genoemd worden de berg der heiligheid. Maar laat u niet misleiden door ik ben wedergekeerd tot Sion. Want de Heer was nog niet wedergekeerd tot Sion. Hij zal nog wederkeren tot Sion. Zoals het uit de rest van het vers ook blijkt. In de vertaling bedoel ik maar. En ik wijs er maar weer eens op dat de vertalers hebben nou eenmaal onderling regels afgesproken voor hoe ze het een en ander vertalen zullen, met name de diverse werkwoordsvormen. Maar dat kunnen zij wel afspreken. Maar of dat correct is, is nog maar de vraag. Ik blijf altijd zeggen, die werkwoordsvormen tegenwoordig, toekomende tijd of verleden tijd, dat weet je alleen uit de context. En niet uit de werkwoordsvorm. Wel in Nederlands, hoewel dat ook steeds minder wordt trouwens. Echt wel hoor. Maar goed, laat ik me daar maar niet kwaad over maken weer. Over het slechte gebruik van onze eigen taal. Ja, ik maak me er kwaad over, omdat het meteen betekent dat we dus ook niet meer goed lezen kunnen. Als je het niet goed kunt zeggen, kun je blijkbaar ook niet goed lezen. Dringen die woorden ook niet tot je door. Maar vooruit. Maar hier wordt geschreven alsof het al gebeurd is. Maar het moest nog gebeuren, uiteraard. Hè? De heer zou wederkeren tot Sion. En het is niet gebeurd in de dagen van de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. En ik zeg dat, dat vindt u waarschijnlijk vanzelfsprekend, maar het algemene gedachte binnen het christendom is dat al die profetieën over het Messiaanse Rijk, de komst van de Messias of wat het ook zijn mogen, in ieder geval profetieën over een herstel van Israël, vervuld zijn in de terugkeer van slechts notabene een deel maar van het Joodse volk uit de Babylonische ballingschap. Maar dat is uiteraard niet zo. Het is eigenlijk te dom om erop in te gaan, sorry. Maar laten we maar zeggen dat het heel erg naïef is, hè. Ik bedoel, het Joodse volk, als natie, is herrezen uit de Babylonische ballingschap bij de terugkeer naar Jeruzalem. Toen werd het min of meer een natie, zei het dan, dat het niet verder reikte dan een provincie van het Wereldrijk van die dagen en het Nieuwe Testament van het Romeinse Rijk. En een eigen koning hebben ze nooit meer gehad, dus toen maar weer. Ze hadden alleen een Sanhedrin, bij gelegenheid. Maar die ging eigenlijk alleen maar over godsdienstige zaken en niet over politieke zaken. En het betrof dus inderdaad maar een deel van de Joden, want veruit het grootste deel van de Joden is überhaupt niet teruggekeerd. Waarschijnlijk omdat ze ook niet godsdienstig geïnteresseerd waren. Niet geïnteresseerd waren in het judaïsme. Of althans niet voldoende. En zo is het in onze dagen nog. Want de Alia, zoals dat mooi heet, de terugkeer naar het beloofde land voor de Joden, dat vinden ze wel dat het eigenlijk zou moeten, maar het is maar een klein deel van de Joodse wereldbevolking die daadwerkelijk Israëlisch staatsburger is. En de rest prakticeert er niet over. Nou ja, prakticeert er alleen over, hooguit. Maar met als conclusie, niet. Wij doen het niet, want het is om persoonlijke redenen veel te gevaarlijk. In elk geval. En bovendien erg kostbaar. Dus men doet dat gewoon niet. En het is in die dagen ook zo geweest, vandaar dat je in de dagen van de apostelen, overal waar die apostelen maar kwamen, Joodse gemeenschappen vond. En dat is ook altijd zo geweest en gebleven. Het was maar een klein deel en inderdaad, het was alleen Joods. Voor het geval dat een vrouw uit Azen tussen was, die is beroemd geworden om dit soort redenen, is ze gewoon verdwaald. Maar ja, die waren er altijd al. Want het Joodse volk bestaat uit het overblijfsel van het tweestammenrijk van Israël, waarbinnen zich inderdaad leden bevonden van ook andere stammen van Israël. Want dat schrijft de Bijbel ook. En ze zijn met de Joden in ballingschap gegaan. En ze heten Joden niet omdat ze uit de stam van Juda zijn, maar omdat ze nou eenmaal deel uitmaakten, burgers waren van het tweestammenrijk. Veel gedoe altijd om die namen. Hè. Ik zit altijd diep te zuchten als ik dat weer eens lees. Want soms lees ik dan weer wat op internet enzovoort. Zo van hele klemmende argumenten waarom het allemaal niet zo is. En dan denk ik, wat een dom gezwets is dat toch? Enzovoort. Maar goed. Ja, echt waar, ik kan me erover opwinden. Als je er geen verstand van hebt, moet je je mond erover houden. Maar ja. Tegenwoordig moet je er overal een mening over hebben, ook al heb je er geen verstand van. En daarna moet je erover stemmen of zoiets. Of, en dan krijgt de meerderheid gelijk, of degene die het hard schreeuwt. En dan al die dingen doe ik maar niet mee. Ik vind het geen manier van doen. Je moet weten waar het over gaat. En wat de tienstammen betreft, daarvan is historisch vastgelegd. Dat die tienstammen niet de minste interesse hadden om deel te hebben aan de terugkeer uit de Babylonische ballingschap in de dagen van de terugkeer van de Joden. Zij wilden niet. Ze praktiseerden er niet over. Al hadden ze het kunnen doen, want die ruimte was er. Maar Flavius Josephus schrijft, dat het niet gebeurd is, uitdrukkelijk. En hoe dat gegaan is, dat er officieel ook oproep daartoe geweest is en dat ze het niet wilden. En het is dus inderdaad niet gebeurd, zoals officiële Joodse bronnen u dat tot vandaag nog steeds kunnen bevestigen. Want die weten nog steeds je gewoon te vertellen dat de 10 stammen nog steeds in de verstrooiing zijn en zich niet onder hen de Joden bevinden. En dan lees je toch weer op internet, ja, lees je over de andere Joodse stammen. En man, alleen al zo'n uitdrukking. En dan is er een heel verhaal over waarom dat, wat wij beweren dan, dat dat allemaal niet klopt enzovoort. En dan hebben ze het over de andere Joodse stammen. Men zou toch op, hè? En over Simon Wiesenthal die op zoek ging naar de andere Joodse stammen. Nou, die ging niet op zoek naar andere Joodse stammen. Want die andere stammen zijn namelijk niet Joods. Maar als je dat nog niet eens weet, waar heb je het dan in godsnaam, dat meen ik echt, waar heb je het dan toch over? Hè? Afgezien van dat het natuurlijk altijd ontbreekt aan kennis van de Bijbel zelf. Maar vooruit. Zacharia, hoofdstuk 8, want ik moet naar... daar heb je weer zo'n uitspraak, ja. Vanaf vers 10 lees ik hem. Want voor die dagen kwam des mensen loon te niet, en het loon van het vee was geen, en de uitgaande en de inkomenden hadden geen vrede vanwege de vijand, want ik zond alle mensen en ieder tegen zijn naaste. Wat er beschreven wordt gewoon is dat de productie te laag was. Er was niet genoeg en er was ook geen vrede. Maar nu, vers 11, maar nu zal ik aan het overblijfsel deze volks niet wezen, gelijk in de vorige dagen, spreekt de Heer der Heerscharen. En het gaat niet over de dagen van Zacharia, maar over de dagen van de definitieve terugkeer. In Messiaanse tijd. Want het is natuurlijk mogelijk om weer een draad op te pakken. Het is natuurlijk mogelijk om op een of andere wijze die Messiaanse zegeningen in te lezen in de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Dat probeert men dan ook, maar dat gaat niet volledig lukken. Maar andersom klopt het namelijk wel. De omstandigheden van de terugkeer uit de Babylonische ballingschap, en ik bedoel de omstandigheden inclusief de daarmee gepaardgaande profetische bijbelboeken, Haggai, Zacharia, Malachi in elk geval, die spreken vanuit die terugkeer over een toekomstige terugkeer. Er is dus verband tussen die twee. Maar dat kan je nooit tot de conclusie brengen dat al die Messiaanse profetieën vervuld zijn in een terugkeer naar het Babylonische ballingschap. Al was het maar omdat die slechts betrekking had op de terugkeer van Joden. Niet eens de Joden, maar een terugkeer van Joden. En niet eens allemaal. Laat staan een terugkeer van die 10 stammen van Israël. En ten einde dan toch die profetie hier vervuld te zien, moet men dus logischerwijze ook beweren dat het niet alleen een terugkeer was van Joden, maar ook van de 10 stammen van Israël. Of op zijn minst een belangrijk deel ervan. Maar die hele redenering, dan zeg ik het weer met groot overzicht, daar hou ik van. De hele redenering van dat die 10 stammen zijn opgegaan in de 2 stammen en zo zijn teruggekeerd, die heeft men nodig om sowieso het hele duizendjarig rijk te ontkennen. Daar zit het hem in. Dat is het probleem. Want als het nog niet gebeurd is, moet het in de toekomst alsnog gebeuren. En op de jongste dag heeft dat geen zin. Toch? Dus moet het voor de jongste dag. Verder voor. Dus dan heb je duizendjarig rijk, of hoe lang het dan maar duurt. 1000 jaar heb je daar niet mee, maar wel zo'n koninkrijk bedoel ik, zonder de tijdrekening. Maar als je dat niet wil, en het grootste deel van christendom wil het niet, en je leest toch over de terugkeer van 10 stammen en je leest het letterlijk, dan moet je er toch vanaf. En dat doe je dan door te beweren dat die 10 stammen begrepen worden onder het begrip Jood. En zodra iemand dan zegt dat wij ongelijk hebben, zal ik maar zeggen, en dat de 10 stammen ontrusten, en hij spreekt dan meteen over de andere Joodse stammen van Israël, ja, dan weet je dus dat hij echt niet weet waar het over gaat. Maar ja, dat komt allemaal uit die theologische christelijke traditie die helemaal geen duizendjarig rijk kent. En daar gaat men net zo heftig tegen tekeer en net zo onbenullig, met net zo weinig schriftkennis. Want zo gaat dat nou eenmaal. Ik vind het altijd heel triest om dat dan te zien. En ik begrijp ook niet waarom mensen, dat begrijp ik echt niet, waarom mensen behoefte hebben om uitgebreid hun mening te geven en te argumenteren met betrekking tot dingen waar ze geen flauwe notie van hebben. Dus niet eens weten wat een Jood of een Israëliet is. En wat eigenlijk Israël tot Israël maakt enzovoorts. Want men heeft daar echt helemaal geen idee van. Nou ja, doe maar. Ik mag me er niet over opwinden. Goed, vers 11. Maar nu zal ik aan het overblijfsel deze volks niet wezen gelijk in de vorige dagen, spreekt de Heer der Heerscharen. Want het zaad zal voorspoedig zijn, de wijnstok zal zijn vrucht geven en de aarde zal haar inkomen geven. En de hemelen zullen hun dauw geven en ik zal het overblijfsel deze volks dit alles doen erven. Zodat in ieder geval die profetieën over een vruchtbaar klimaat en een vruchtbaar land enzovoort geldig zijn voor het beloofde land. Ik weet nooit hoe ik het land moet noemen. Voor het land Israël, Eretz Israël. Wij kennen die uitdrukking niet in het Nederlands eigenlijk. Hè? Het land Israël, ja. Het beloofde land. En het zal geschieden, gelijk als gij, o huis van Juda, en gij, o huis Israëls, geweest zijt een vloek onder de heidenen. Let op dat ze zelfs in Zacharia echt nog apart genoemd worden. En dat deze profetie dus inderdaad niet gaat over de toenmalige terugkeer, want dat was hooguit het huis van Juda. Eigenlijk maar een deel, maar vooruit, hè. Maar huis van Juda en gij, o huis Israël, zoals gij geweest zijt een vloek onder de heidenen, alzo zal ik uw lieden behoeden en gij zult een zegening wezen. Vrees niet, laat uw handen sterk zijn. Want alzo zegt de Heer der Heerscharen, gelijk als ik gedacht heb uw lieden kwaad te doen, toen mij uw vaderen grotelijks vertoornden, zegt de Heer der Heerscharen, en het heeft mij niet berouwd. Alzo denk ik wederom in deze dagen goed te doen aan Jeruzalem en aan het huis van Juda. Vrees niet. Nou ja, en Jeruzalem en Juda, je begrijpt waar het over gaat. Het gaat over het koninkrijk, hè? En dat ligt in Juda. Dat wil zeggen, dat hangt aan. Ik bedoel het letterlijk zo. Het hangt af, namelijk, van Juda. Omdat de troon nou eenmaal de troon is van binnen Israël, van Juda, en binnen Juda van het huis van David. Dat is het. En vandaar Juda en Jeruzalem. Hoewel strikt genomen Jeruzalem dan toch lag in het gebied van de stam van Benjamin. Maar dat zijn bij elkaar de beruchte twee stammen van Israël uiteraard. Maar een herstel dus, een herbouw van een tempel en een vruchtbaarheid van het land. Nou ja, dat soort profetieën over de terugkeer staan hier meer. Maar daar gaat het me nou verder niet om. Ik zal nog met u lezen Maleachi. De laatste woorden, historisch gezien althans, van het Oude Testament. De laatste Oud-Testamentische profeet. Dat zeg ik niet helemaal goed, want Johannes de Doper wordt gerekend tot de Oud-Testamentische profeten. Maar ik bedoelde dus in verband met de Oud-Testamentische Bijbelboeken, hè? Maleachi hoofdstuk 3. Maleachi 3. Ik vind het leuk wat erboven staat. Daar moet ik altijd bij grenzen. Profetie over de zending van Johannes de Doper en de komst van Christus. Volgens mij hebben ze compromis bedacht. Zo van, ging het nou over Johannes de Doper of ging het over de Messias zelf? Voor allebei is wat te zeggen. En toen hebben ze er maar allebei boven gezet. Het gaat ook over allebei, maar als het over Johannes de Doper gaat, gaat het ook over de Heer Jezus. Dat weet u langzamerhand, hè? Ik vind het toch wel mooi, zulke dingen, ja. Begint met, zie ik zend Malachi, zie ik zend mijn engel. Want Malachi betekent mijn engel, hè? Die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal. Dat is eigenlijk al Christus zelf. Nou ja, de Heer Jezus in zijn eerste komst, hè? Uitgebeeld in Johannes de Doper. En snellijk zal tot zijn tempel komen de Heere die gij lieden zoekt, te weten de engel des verbonds, aan de welke gij lust hebt. De bode van het verbond en daarmee van de blijde boodschap, van het evangelie. Dat is ook gewoon de Heer Jezus, hè? De engel des verbonds. Aan de welke gij lust hebt, ziet hij komt, zegt de Heer der Heerscharen. En inderdaad, het gaat over de Heer zelf uiteraard. Maar wie zal de dag zijner toekomst verdragen en wie zal bestaan als hij verschijnt? Waarmee meteen geschreven wordt over wat wij kennen als de grote verdrukking. Dan wel gewoon het oordeel dat over de volkeren gebracht zal worden in de wederkomst van Christus. Nou goed, en dan moet ik iets verder wezen. Vanaf vers 8. Malachi 3 vanaf vers 8. Zal een mens God beroven? Dat lijkt me wel het toppunt van brutaliteit, om God van iets te beroven. Niettemin de mens doet dat, en Israël doet het ook. Zal een mens God beroven? Maar gij berooft mij. En zegt, waarin beroven wij u? En het antwoord is, in de tienden en het hefoffer. Met de vloek, staat er echt, met de vloek zijt gij vervloekt omdat gij mij berooft. Zelfs het ganse volk. Dat is die vloek uit 2 vers 2. Indien gij het niet zult ter harte nemen om mijn naam eer te geven, zegt de Heer der Heerscharen, zo zal ik de vloek onder u zenden en ik zal uw zegeningen vervloeken. Ja, ik heb ook elk een derzelfde vervloekt, omdat gij niet ter harte neemt. En ter harte nemen is een synoniem voor geloven. Want geloven doet men met het hart, legt de Bijbel ons later nog eens een keer uit. En daarom zal men onder de vloek komen. Die vloek wordt hier in 3 vers 9 weer aangehaald. In vers 2 stond dat het is omdat men mijn naam niet eer geeft. Dat is vers 2 van hoofdstuk 2. Men geeft hem geen eer. Hier in hoofdstuk 3 heet het, men geeft hem niet de tienden en het hefoffer. Dat is het hefoffer namelijk, de Heer het tiende geven. Een heffing heet dat nog steeds bij de fiscus. Ja. Zodat de vraag is, waar ging het om? Dat men de Heer geen eer geeft, omdat men hem de tienden niet geeft. En het antwoord is, wat is het verschil? Eer geven wil zeggen betalen. Dat is de hele Bijbel door zo. Dat gaat wat kosten. En ik wijs u maar erop dat ons mooie Nederlandse woord honorarium, salaris, loon, afgeleid is van honor, het Engelse honor, honorum. Dat is Latijn. Honorum causa, hè? Met eer, met lof. Honorarium, dat betreft een betaling, maar het is afgeleid van, nee, het is het woord voor eer geven. Dus als je iemand eer geeft, dan betaal je hem. Dat is het, ja. En van, wij kennen dat nog uit de idee dat je iemand eert geven hem een geschenk. Hè? Ze brachten geschenken mee. Zij eerden het kindje in de kribbe door hem geschenken te geven. Wat moesten ze anders doen? Een liedje gaan zingen? Een preeslied? Sorry. Driestemmig? Nou ja, laat maar zitten. Nee, maar dat is wat het is. Dus ze zouden de heer eren. En hem inderdaad geven. Dus de achtergrond van Joël weer. Hè. Toen gaven ze ook niks. En toen zeiden ze, we hebben niks. Toen zei de heer, nee, als je mij toch niks geeft, waarom zou ik jullie eerst wat geven? En daarom was het die hongersnood. En hij zegt, dat is een voorbeeld voor afschaduwing. Nou ja, van de grote verdrukking eigenlijk. Hè. Ja. En dus vervloekt. Met de vloek, vers 9 van hoofdstuk 3, zijt gij vervloekt, omdat gij mij berooft, zelfs het ganse volk, brengt al de tienden in het schathuis, opdat er spijzen zij in mijn huis. En beproef mij nu daarin, zegt de Heer der Heerscharen, of ik u dan niet opendoen zal de vensteren des hemels en uw zegen afgieten, zodat er geen schuren genoeg wezen zullen. Je zegt, begin eerst maar met die tiende te betalen en kijk dan maar eens. Beproef mij dan maar eens. Vertrouw maar op wat ik beloof. En ik zal zegen afgieten. Hetgeen natuurlijk ongeveer betekent, ik zal het laten regenen en dan brengt het land genoeg op. Maar natuurlijk, ook dat is symboliek, want alle zegen komt van boven of andersom. Alles wat van boven komt, uit de hemel komt, is, wordt geacht zegen te zijn, hè? Ja. En ik zal om uwentwil de opeter schelden. Dat is weer een van die woorden die we ook kennen uit Joël, hoofdstuk 1. Joël, de eerste verse, waar vier verschillende synoniemen gebruikt worden ter beschrijving van de springhaan. Dit is er ook zo een. Ik zal om uwentwil de opeter schelden, dat u de vrucht des lands niet verderven. En de wijnstok op het veld zal u geen misdracht voortbrengen, zegt de Heere der Heerscharen. En alle heidenen zullen u gelukzalig noemen, want gij lieden zult een lustig land zijn. Mooi bedacht, lustig land, zegt de Heere der Heerscharen. Let wel dat deze dingen gezegd worden tot een, niet alleen maar tot het Joodse volk, maar tot een judaïstisch volk. En de Heer zegt dat zij hem tekort doen. Waarom dat is en hoe dat precies is, weet ik ook niet. Ik weet wel dat de Heer later, maar ja, oké, dat is 400-500 jaar later, dat de Heer een stelletje huichelaars noemt. Enzovoorts. En dat ze zich niet houden aan de Mozaïsche wet. Want in de plaats daarvan hebben ze dan ook hun eigen wetten gemaakt. De Joodse wet. Wat niet hetzelfde is als de Mozaïsche wet. Ik vind het wel aardig, want zo schijnt het altijd in religies te gaan. Dat men de oorspronkelijke wetgeving dan toch wat te zwaar vindt. En daar iets anders voor in de plaats stelt. Zo zijn er ook heel wat islamitische wetten en regels die op geen manier zijn terug te voeren of zijn terug te vinden in de Koran. Daar hebben ze wat anders voor, de sharia en wat het allemaal maar was ook alweer. In het christendom heb je dat ook. Ze zit vol met allerlei tradities en instellingen die niet zijn ontleend aan de Bijbel, die je in de Bijbel ook überhaupt niet terugvindt. Maar ze zijn bedacht in de plaats daarvan, want zo functioneert het in de praktijk. Of dat de bedoeling was, dat weet ik niet. Maar in de praktijk werkt het dan zo, dan heb je de Bijbel niet meer nodig. En als je geloofsbelijdenis aflegt, dan doe je dat op basis van de formulieren van enigheid, wat het maar was. Maar de Bijbel speelt daar niet echt een rol in. Officieel niet namelijk. Zo werkt het, dat kan het ook niet helpen. Men legt er wat overheen en de Joden doen dat ook. Want die hebben hun Talmud. Die hebben wel de mond vol over de Tenach, over hun Bijbel. Zoals de de islam, moet je zeggen, de Mohammedaan hun mond vol hebben over de Koran. Maar in de praktijk is dat niet doorslaggevend. En bij de Joden ook niet. Is het Oude Testament niet doorslaggevend. En bij christenen de Bijbel ook niet. Het is altijd hetzelfde verhaal. Men maakt er wat anders van. En men laat die dingen los. Bij die anderen kan me dat niet schelen. Maar bij de Bijbel wel, uiteraard. Ja. Goed. Profetieën dus met betrekking tot een herstel, waarbij de Heer zegt, nu nog niet, want gij berooft mij. Gij doet mij tekort, jullie geven me niet wat mij toekomt. En het belangrijkste was natuurlijk, maar ik zie het hier zo gewoon niet staan. Het belangrijkste was natuurlijk dat de Heer zegt, met de lippen dienen ze mij, maar met hun hart doen zij verre van mij. Zij roepen wel mijn naam, of wat er voor letterlijk deden ze dat trouwens niet, hè. Dus een van de ergste dingen vind ik persoonlijk van het judaïsme, dat men daar de naam des Heren taboe verklaard heeft. Want dat is het eigenlijk, hè. Die bestaat wel, maar je mag hem niet noemen. Nou weet ik wel dat wij die naam ook niet noemen, maar ja, wij spreken nou eenmaal überhaupt geen Hebreeuws, dus... Maar als ik Hebreeuws zou spreken of zou lezen, dan zou ik de naam van Jehovah gewoon uitspreken. En dan de kritiek krijgen dat ik het niet goed uitspreek. Maar ja, als ik probeer Engels te praten, zal een Engelsman mij ook zeggen dat ik het niet goed uitspreek. En op het moment dat ik het wel goed uitspreek, dan loop ik die Amerikaan tegen het lijf. En u weet, Engelsen en Amerikanen zijn twee volken die gescheiden worden door een gemeenschappelijke taal. Dat weet u, hè? Ja. Om over Australiërs en Zuid-Afrikanen dan nog maar te zwijgen. Want dat is allemaal weer een Afrikaanse versie van het Engels. Is ook wel aardig, vind ik eigenlijk. Doet er ook niet zoveel toe. Maar men kent die naam dus officieel niet meer. Heeft hem taboe verklaard. En ik vind het illustratief, typisch moet je dan eigenlijk zeggen, voor het Jodendom. Men heeft afstand van de eeuwige genomen. En ik denk ook dat hetzelfde geldt voor de lui die zich beschouwen als een soort Jood, of althans in de Joodse cultuur hun gemeenschap zoeken. Dat wil zeggen dat ze ineens Hebreeuws beginnen te praten en Hebreeuwse termen gebruiken, maar dan ineens de naam van de Heer niet meer willen gebruiken. En de Heer Jezus Yeshua willen noemen, maar zelfs het gewone Nederlandse woord God schrijven met een G-apostrof-T. Heb je dat wel eens gezien? Of G-D. Dat hoort met een apostrof. Want dat is het teken voor een weglating. Dan schrijft men G-D. Want het woord God, heb je niet gezien? Ja, dat komt veel voor. In boeken, literatuur, tijdschriften en op internet natuurlijk. Vind ik altijd vermakelijk, want daar hebben ze moeite met die afwijkende tekens. Maar vooruit maar. Maar zelfs daar verdwijnt de naam dan, hè. Terwijl de Heer zich laat aanroepen en zegt, dit is mijn naam, en kunt bij mij terecht. En als het voor iemand geldt, geldt het zeker voor Israël en nog meer specifiek voor het Joodse volk. Vind ik wel opmerkelijk dat je in Romeinen 9 tot en met 11... want die noem ik altijd in één adem, dat je in Romeinen 9 tot en met 11 drie keer leest, alweer de naam des Heren. Want ja, dat staat er in het Grieks van de Heren, curios. Alweer de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. En dan is het toch wel opmerkelijk dat men de naam officieel niet kent, dat wil zeggen officieel niet mag uitspreken. Als ik zeg dat de naam taboe is, kom ik er het dichterbij, denk ik. Dat is, daar blijft men verre van. Dan kun je zien hoezeer men vervreemd is van Jehovah, van de God van Israël. Maar ja, het moet een keer weer anders worden. En als het anders wordt en ze hem aanroepen, verschijnt daar Yeshua, ja, dan verschijnt daar de Heer zelf. En over deze Over die tijd gaat het dan in al deze provincieën. Maar we zullen het voor vanavond weer hierbij laten. En de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, trouwe Vader in de hemel, voor de rijkdom van uw profetisch woord. We danken u dat wij deze oudtestamentische profetieën hebben. En dat het lezen daarvan ons steeds meer bepaalt bij de letterlijkheid van deze profetieën. Ons bepaalt bij deze zwart op wit, deze expliciete beloften omtrent niet alleen de terugkeer en daarna de definitieve vestiging van de Messias en zijn koninkrijk hier op aarde, maar ook met betrekking tot de terugverzameling, de wedergeboorte van Israël als één volk, één koninklijk priesterlijk volk onder uw leiding. En we danken u, Vader, dat wij reeds nu, voordat het zover is, persoonlijk ons mogen onderwerpen aan u en uw woord en mogen ingaan op uw uitnodiging om tot u te komen en niet maar onze tiende te brengen, maar onze lichamen te stellen tot levend heilig Goden welbehagelijk offer, opdat we u zouden dienen en daarmee ons vertrouwen op u zouden stellen in de verwachting dat u ons geeft wat we nodig hebben om aan die dienst te voldoen. We danken u dat we vanavond hier mochten zijn weer, om als uw kinderen, als broeders en zusters ons bezig te houden niet met de dingen van de wereld als zodanig, maar met dat profetisch woord dat zeer vast is en waar alles op aarde aan onderworpen is. Wij danken u dan dat we mogen wandelen in uw licht en bevelen ons aan bij het woord uw genade, opdat dat zijn loop zou hebben in onze harten en levens, ons zou vullen, ons veranderen zou van binnenuit, om ons beeld van uw Zoon gelijkvormig te doen worden. Wees u ons nabij, om Christus wil. Amen.